Goedenavond, broeders en zusters. We zijn vanavond toe aan Galaten hoofdstuk 4. En we zullen eerst het schriftgedeelte met elkaar lezen. Galaten hoofdstuk 4, vanaf vers 1, waar de apostel schrijft: Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diende gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. Weest gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, noch verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede te allen tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Tot zover. En hier in dit hoofdstuk komen we dan uiteindelijk weer terecht bij de Galaten zelf en de verhouding tussen de apostel Paulus aan de ene kant en de gelovigen in Galaten, aan wie deze brief geschreven werd, aan de andere kant. We hebben gezien hoe de apostel in het hoogtepunt van zijn brief, namelijk in hoofdstuk 3, uiteenzet dat gelovigen erfgenamen zijn van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft, en dat niet op grond van de werken der wet of op grond van enige menselijke verdiensten, maar eenvoudig op grond van het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen dat door het geloof van Jezus Christus wij erfgenamen geworden zijn van deze beloften. En daarom staat er ook uitdrukkelijk, zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. Dat was dan vers 9 bijvoorbeeld uit hoofdstuk 3. Ik ga er nou niet meer op in, want we hebben er zo uitgebreid bij stilgestaan. Maar in het voorgaande gedeelte, het einde van Galaten 3, werd uitdrukkelijk gezegd dat de wet tuchtmeester eigenlijk een soort kinderopvoeder, want dat woord is het, pedagoog, staat er eigenlijk, pedagogos. De wet is tuchtmeester geweest tot Christus. Niet de wet is tuchtmeester, zoals het dikwijls abusievelijk wordt aangehaald, maar de wet is tuchtmeester geweest tot Christus. En dan staat er zelfs, de wet is onze tuchtmeester geweest, want dat onze slaat dan niet op de mens in het algemeen, maar uitsluitend eigenlijk op de Israëlieten. De wet is de tuchtmeester geweest van Israël tot Christus, opdat vervolgens wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Dat is wat dan vers 24 zegt. Want de mens wordt gerechtvaardigd niet uit de wet, maar uit het geloof, en speciaal uit het geloof van Jezus Christus. En daarom staat er ook, en als het geloof is gekomen, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dat is een eenvoudige zaak, is ook niet moeilijk om dat uit te leggen. Wat van ons echter verwacht wordt, is ook niet dat we het uitleggen. Wat van ons verwacht wordt, is gewoon dat we het geloven. En dat het niet een theorie is die we goed kunnen verdedigen, maar dat het de praktijk is van ons leven, dat we inderdaad niet leven onder die tuchtmeester, maar dat we leven in de vrijheid waarin Christus ons geplaatst heeft. Dat wordt van de gelovigen verwacht. Dat is heel eenvoudig. Als de Heer Jezus Christus degene is die ons bevrijd heeft, dan verwacht hij uiteraard van ons dat we in vrijheid leven en niet ons opnieuw onder een tuchtmeester, welke dan ook, laten plaatsen. En dat is dan ook de strekking van deze brief. Vandaar dat ik dan maar even verder ga, gewoon vers voor vers in Galaten 4 vers 1. Daar staat, doch ik zeg, zolange tijd als de erfgenaam kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht. Hoewel hij heer is van alles. Het eigenaardig is dat de apostel Paulus hier een vergelijking maakt tussen een kind en een dienstknecht. En zelfs als kind heb ik wel eens het idee gehad een dienstknecht te zijn. En ik wist niet dat het zo hoorde, maar het hoort wel zo. Hè? Een kind is een dienstknecht. Ouders zeggen tegen kinderen, doe dit of doe dat. En dat zeggen ze tegen het personeel ook. Vooropgesteld dat ze rijk genoeg zijn om personeel te hebben natuurlijk. Ja, sommigen zijn zelfs zo rijk dat ze kinderen hebben. Dus kunt u nagaan. Maar het gaat er maar om dat ouders hun kinderen bekommanderen alsof het personeel is. En dat is wat hier ook staat, dus ook juist. Kinderen zijn er om het ouders te dienen. Dat zijn wij verleerd vandaag de dag een beetje. Wij denken dat het andersom is. Tegenwoordig hebben we er zelfs van gemaakt dat de koning of de koningin er is om het volk te dienen. Dat is helemaal niet waar hoor, dat is volstrekt onbijbels. God is er niet opdat hij de schepping zou dienen, maar de schepping is er opdat hij God zou dienen. Zie? En daarom, kinderen zijn er opdat ze hun ouders zouden dienen. En zolang zij kinderen zijn, verschillen zij dus in niets van een dienstknecht, dat staat hier ook. Zij verschillen in niets van een dienstknecht, van een slaaf, staat er eigenlijk, doulos. Hoewel hij, het kind namelijk, hoewel hij heer is van alles. Het kind is eigenlijk de erfgenaam van het huis. Is de eigenaar eigenlijk. Ja, is zo. Fundamenteel is dat zo. En toch, in de praktijk blijkt het kind een dienstknecht te zijn. Hoewel het kind heer is van alles, van de hele huishouding. Maar het is een kwestie van tijd voordat dat gerealiseerd zal worden. En er gaat een tijd overheen voordat het kind inderdaad een heer is. Of als heer zal worden aangesteld, kortom, gaat de tijd overheen, voor het kind ophoudt kind te zijn en volwassen is geworden en daarom ook erfgenaam wordt. Waarbij ik er nu maar meteen vast op wijs dat naar de Bijbelse en daarom ook Joodse gebruik het kind erfgenaam wordt niet bij de overlijden van de vader, maar het kind wordt erfgenaam en wordt als zodanig erkend bij de meerderjarigheid van het kind. En volledigheidshalve zeg ik daar nog weer bij dat het kind, althans de jongen, geacht wordt meerderjarig te zijn, niet eens op 21-jarige leeftijd, maar precies omgekeerd, namelijk bij 12 jaar. Ja, als het 12 jaar heeft zitten en het bij het 13e jaar dus begint. Dus wat oneenigheid soms heb ik gemerkt over of het nou 12 of 13 jaar is. Dat de tijdstip van bar mitzwa in het Jodendom. Maar het is bij 12 jaar, kortom, bij het begin van het 13e jaar. Het is altijd zo, bij het 13e jaar begint de volwassenheid. Bij het 13e jaar komt de eenheid tot stand, zal ik maar zeggen. En verder zal ik er niks van zeggen, want dan verdwaal ik vanavond weer. Want daar kan ik een hele avond over praten namelijk. Hè? Over hoe je van 12 bij 13 komt. Hoe je van 12 apostelen bij de 13e apostel komt. Hoe je van 12 zonen, stammen van Israël, dus 12 zonen van Jacob, bij de 13e stam terechtkomt. Dat is vreselijk ingewikkeld overigens. Want u weet toch wie de 13e stam is? De 13e zoon van Jacob, dat weet u toch? Nee. Dat was een dochter. Kijk, daar zit het probleem. Die ging toen van alles fout. En bij de overgang van de 12 apostelen, dat heb ik u al eens verteld, naar aanleiding van dezezelfde brief, de overgang van de 12 apostelen naar die ene, naar Paulus, naar de 13e, ging er van alles mis. En deze brief beschrijft dit, hè. Nou, maar zo is het. Het kind is 12 jaar en dan verandert er wat. Dan houdt het kind op kind te zijn, dan moet het volwassen worden. En zo bij de bediening van de apostel Paulus, de 13e apostel, in die zin, moet de gelovige volwassen worden. En houdt hij op kind te zijn. Want, zegt Paulus in 1 Korinthe 13, toen ik een kind was, dacht ik als een kind, sprak ik als een kind, handelde als een kind, enzovoorts. Maar als de volmaaktheid, namelijk de volwassenheid, gekomen is enzovoort, dan gaat het verder. Zie. Ja, 1 Corinthians 13, ik denk, ik weet niet of het toeval is, maar het is makkelijk te onthouden, hè. Nou, hier zijn we bij, kind is een kind tot aan het 12e jaar, tot en met het 12e jaar, bij de 13e wordt het geacht meerderjarig te zijn en wordt het geacht te delen in de bezittingen van de ouders. Vandaar dat de zogenaamde verloren zoon naar zijn vader gaat en zegt, vader, geef mij mijn deel. Hij zegt niet, geef mij uw deel, hij zegt, geef mij mijn deel, want hij kon er aanspraak op maken, maar is meerderjarig. Zie je? Dat is Bijbelse wetgeving. Nou, daar gaat het hier om. Zolang het tijd als de erfgenaam kind is, is het wel erfgenaam, maar het heeft nog niks in te brengen. Nou ja, lege briefjes, weet je wel. Die heeft het in te brengen. Maar verder ook niet. Het kind heeft niks in te brengen, zolang het erfgenaam kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht. Want die dienstknecht dient het huis en het kind dient ook het huis of de huishouding. Heeft er een bepaalde plaats in en bepaalde verantwoordelijkheden enzovoorts. Maar, staat er, vers 2, het kind verschilt in niets van een dienstknecht, maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Het kind is dus geplaatst onder voogden en verzorgers. Namelijk onder hen die verantwoordelijkheid dragen voor het kind. De gedachtegang is gewoon dat het kind geplaatst is onder voogden, namelijk onderwijzers, hen die hen leren en bewaren. Het is eigenlijk bewaren. Ja, niet alle scholen zijn bewaarscholen, zeggen we dan. Maar het kind wordt bewaard, wordt verzorgd, wordt bewaakt ook. Dat het niet in 7 sloten tegelijk loopt en zelfs niet in 1 tegelijk, zal ik dan maar zeggen. Het moet verzorgd worden. En er staat hier, hij is onder voogden en verzorgers. Letterlijk staat er huishouders, oikonomos, huishouders. Het kind is onder huishouders, want het is een kwestie van huishouding. Ja, ik weet niet of ik het nou zal zeggen, maar ik moet het eigenlijk wel zeggen. Een huishouding, een oikonomia, is een bedeling in de Bijbel. En waar we nu over praten, is over de samenhang tussen de bedeling van de belofte, de bedeling van de wet en de bedeling van de genade. Het zijn er eigenlijk 3. En wat de apostel Paulus in deze brief naar voren brengt, is dat de bedeling van de wet los staat van die 2 andere bedelingen die ik net noemde. Men kent een huishouding, namelijk een bedeling dus van de belofte. Dat heeft te maken met dat God aan Abraham wat belooft en dat die belofte vererfd wordt door alle generaties heen vanaf Abraham. Het wordt vererfd tot op Christus, want vanaf Christus wordt die belofte vervuld. En dat is de huishouding van de belofte. En de vervulling van die belofte is de huishouding waarin wij vandaag leven, namelijk de huishouding van de genade. De bedeling van de genade heet het dus, de oikonomia van de genade. Efeze 3 noemt het zo. En wat de apostel dus uitlegt, is dat wat wij ontvangen als gelovigen nu, is het resultaat van de belofte van toen aan Abraham. Wij zijn erfgenamen van die belofte. Kortom, de 3e bedeling, die van de belofte, gaat over in de 5e bedeling, namelijk die van de genade. En daarnaast stond de 4e bedeling, namelijk die van de wet, maar die heeft er eigenlijk niks mee te maken. Die staat er los van. Dat is de belangrijke waarheid, onder andere dan van deze Galatenbrief. Waar het om gaat is dus om een bedelingenkwestie, zo zou mijn vader dat noemen. Hè? Een bedelingenkwestie, een bedelingenvraagstuk. En vandaar dat de apostel Paulus niet alleen het woord voogd gebruikt in vers 2, maar ook het woord oikonomos. Wel, u kunt mij waarschijnlijk niet vertellen wat het verschil is tussen een voogd en een verzorger. Ik weet het ook niet. Ja, je schrijft het anders, heb ik eens iemand horen zeggen. Maar verder is het ook hetzelfde. Maar de apostel Paulus gebruikt toch die 2 woorden om aan te geven dat het weliswaar gaat om voogden. Maar die verzorgers, namelijk oikonomos, die verzorger, is iemand die te maken heeft met een oikonomia, met een huishouding, kortom met een bedeling. En onder de bedeling van de wet was men onder een verzorger, onder een huishouder, eigenlijk onder Mozes en onder de wet. Want Mozes is uiteraard een van die verzorgers, een van die huishouders. Zie? De huishouder van de huishouding van de wet. Ja, het klinkt allemaal wat vreemd als u de terminologie niet kent. Maar goed, dan zeg ik, laat het dan maar voor wat het is. Als u maar vasthoudt dat hier staat dat kinderen onder verzorgers gesteld zijn. Ja, niet voor de leven lang. Uiteraard niet. Ik weet wel, het scheelt niet veel of men moet tegenwoordig voor een leven lang naar school toe. Hè? Ja, of een kind nou leren kan of leren wil of niet, maakt niet uit, maar het moet naar school. Het enige argument wat we ervoor hebben is dit. Dat als het van school komt, dan komt hij in de WW. En dat is ook zo vervelend, laten we ze dan maar op school houden. Zo ligt het eigenlijk, hè. En wat ze op school leren, jongens, dat zal ik u straks even vertellen. Wat ze op school leren is zoveel bijzonders niet meer, hoor. Echt niet. Nee. En over het algemeen sterk onbijbels. En over het algemeen bovendien niet waar. En voor een groot deel bovendien ook nog nutteloos. Want ze moeten een heleboel later weer afleren als ze tenminste tot de Heer willen komen. Dus dat meen ik echt. Het is jammer dat ik het zeggen moet, maar het is wel waar. Men moet een boel afleren. En men leert namelijk een heleboel verkeerde, onjuiste dingen. Namelijk leugens. Maar goed. Men gaat naar school. Maar niet voor altijd. Het houdt een keer op. Nou ja, ik ken iemand die studeert aan de Technische Hogeschool in Delft. Hij moet nu ongeveer 42 jaar zijn, denk ik. Zoiets, ik weet het niet precies. Een eeuwige student noemt men dat. Dat is zielig, dat is niet normaal. Dat is iemand die tegen het leven niet op kan. Die het niet aandurft of niet aan wil of zo. Dat is niet normaal. Normaal is dat iemand studeert op school en op een gegeven moment, dan is dat genoeg. Dan moet er wat anders gaan gebeuren. Men moet een keer volwassen worden. Hè? Ja, dat duurt soms erg lang, maar het moet wel een keer gebeuren. Het is nooit de bedoeling dat iemand voor altijd onder voogden of verzorgers geplaatst wordt. Als het wel gebeurt, komt dat omdat er aan die persoon, aan dat kind, namelijk iets mankeert. Ja, mijn broer bijvoorbeeld is een Mongool, de jongste broer is een Mongool, u kent hem waarschijnlijk wel. Wel, daar mankeert wat aan, die blijft zijn leven lang onder voogden en verzorgers. Maar dat is niet normaal, ook al komt het voor, maar het is niet normaal. En zo is het met het kind waar Paulus het hier over heeft. Het kind is onder voogden en verzorgers tot een bepaalde tijd. Welke tijd? Wel, staat erbij, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Dat wil zeggen dat de vader bepaald heeft hoe lang het kind onder voogden en verzorgers gesteld is. Of laat ik zeggen, de vader heeft bepaald hoe lang het kind nog naar school moet. Ja, vader heeft net gezegd dat hij op school ook niet zoveel leert, het kind. Maar vader stelt wel vast dat het kind wel naar school moet. Vader bepaalt tot hoe lang het kind een kind is en dus naar school moet. Want als een kind dat zelf zou kunnen bepalen, is het geen kind meer. Dus de vader bepaalt het. En uiteraard gaat het hier om de situatie van Israël. Het is God, de vader namelijk, die bepaalt hoe lang Israël onder voogden en verzorgers gesteld is. Het is tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En dan gaan we even terug, want welke tijd heeft God tevoren gesteld? Wat is daarover bepaald? Hoe lang zou die tuchtmeester zijn? Hoe lang zou de wet tuchtmeester zijn? Wel, er staat er. Dat er vele keren, ik heb het vorige keer aangehaald, er stond dat het zou zijn tot het zaad gekomen is. Ja. Of tot op Christus. Dat is vers 24. Of tot het geloof gekomen zou zijn. Dat is allemaal hetzelfde. Hè? Daar ben ik de vorige keer min of meer mee geëindigd. Het is allemaal hetzelfde. Het is tot op Christus als het zaad van Abraham. En het zaad van Abraham geloofde. En het gelovige zaad van Abraham is Christus. En hij is het einde der wet. En de vader heeft van tevoren een belofte gedaan. En heeft de kinderen onder de minderjarigen, dus als het ware, onder de wet geplaatst. Onder de tuchtmeester geplaatst. En heeft hem daaronder bewaard. Tot op Christus. Die tijd heeft de vader van tevoren gesteld. Let wel. Niet, vader zegt niet, oh, ik moet nou maar, ja, ik vind nou wel een goed moment. Laat ik het nu maar eens anders doen. Of laat ik nu maar eens een andere huishouding of een bedeling inrichten. Nee, het was van tevoren bestemd. Zie? In de eerste plaats stond van tevoren was dat de wet zou zijn tot een bepaalde tijd. In de tweede plaats stond van tevoren was hoe lang het zou duren tot op de komst van Christus. En dus tot aan het einde der wet. Ja, dat weten maar weinigen. of weinig realiseren het zich. Maar moet ik dan weer, zal ik dan weer eens aanhalen, Daniel 9, die profetie die we lang geleden op deze plaats ook hebben aangehaald, waar gezegd werd dat 69 maal 7 jaar zouden verlopen totdat de Messias zou worden uitgeroeid. Ja, stond er. 483 jaren van 360 dagen vanaf de toestemming om Jeruzalem te bouwen tot aan de kruisiging, feitelijk ruw gezegd, want ik zit er 5 dagen naast nu, maar tot aan de kruisiging van de Heer Jezus. Ja, van tevoren bepaald. En de data voor de geboorte, maar ook de datum voor het lijden en sterven van de Heer Jezus stond van tevoren vast. Zodat ik het wel eens eerder gezegd heb, namelijk dat de datum van de dood en opstanding van de Heer Jezus, en dat is dezelfde datum als die dat de ark van Noach vastliep op de Ararat. En dat er een eind kwam aan het oordeel van de zondvloed dus. En dat de water zich terugtrokken. Dat was de 17e Nisan. Ja. Dus precies dezelfde data zijn het als waarop Abraham in Canaan aankwam. Dat is precies dezelfde datum. Dezelfde datum is het ook waarop Israël verlost werd uit Egypte. De 15e Nisan ging het op weg. En op de 17e Nisan trokken door de Schelfzee. 3 dagen later dus. Het is de datum waarop Esther voor Ahasveros verscheen. De eerste maal. 15 Nisan. En op de 3e dag dat ze voor hem verscheen, kwam een verlossing voor het volk van de Joden tot stand. Op de 17e Nisan. Ja, je moet een beetje rekenen om het te kunnen vinden. Maar het staat er allemaal wel. Nou, diezelfde data, de 15e en de 17e Nisan, zijn de data voor de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Hij stierf op de 15e en stond op de 17e van diezelfde maand. Ik bedoel maar, het stond vast. God had dat van tevoren bepaald. Bepaalde dingen, gelijksoortige dingen, herhaalden zich op dezelfde datum. Dat is gewoon een kwestie van bijbelstudie. Een kalender bijhouden van alle gebeurtenissen die in de Bijbel staan, op welke datum het gebeurt, als het erbij staat, en je vindt het meteen. Zo systematisch de Bijbel onderzoeken. Niemand doet dat tegenwoordig, bijna. Maar zo moet het. Zie. En dan blijkt dat de tijd door de Vader tevoren gesteld is. Zie. En wees je ervan verzekerd dat ook de data voor de wederkomst van Christus vaststaan. Zie. Ja, ik weet dat ook wel eens iets anders aangehaald wordt, maar daar ga ik nou weer niet op in. Dat heb ik al eens een keer gedaan. Die dingen staan vast. Of men het weet, is weer wat anders. Maar dat het vast staat, daar gaat het om. Zie. Onder Israël wist niemand iets over de dood en opstanding van de Heer Jezus. Niemand wist dat de Messias zou lijden en sterven. Het stond wel vast, het stond ook in het woord van God. Het is de Heer zelf die de Bijbel opent en hem liet zien uit de profeten en uit al de schriften, beginnende bij Mozes, dat de Messias moest lijden om op die wijze zijn heerlijkheid in te gaan. Maar niemand wist het. En tegen Nicodemus zei hij, men moet wederom geboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? En daarna zegt hij, ja, je weet ze niet, maar je gelooft ze niet. 2 versen verder is dat in Johannes 3. Zie, die dingen staan vast. En van de wet, het oude verbond, stond vast dat het beëindigd zou worden door Christus. Er was een tijd door de Vader tevoren gesteld. Israël zou onder de tuchtmeester, onder de wet, kortom onder Mozes, want dat is het eigenlijk, blijven, want het heet in de Bijbel gewoonlijk de wet van Mozes. Hoewel het de wet van de Heere was, heet het in de Bijbel echt de wet van Mozes. En omdat Mozes daartoe aangesteld was, uiteraard, als middelaar van het oude verbond, we hebben dat vorige keren aangehaald. Wel, hoewel het die wet aan Israël gegeven was, heeft God ook bepaald dat die wet op een gegeven moment zou eindigen. En als u het mij vraagt, dan is het zo dat de tijd vanaf Mozes en de komst van de wet tot op de dood en opstanding van de Heer Jezus, kortom de hele periode, de hele bedeling van de wet, net zo lang duurde als de tijd vanaf Adam tot aan de zondvloed, namelijk 1656 jaar. Ik kan het niet bewijzen, ik ga het nou ook niet doen, heeft ook geen zin. Maar gaat er maar om dat daar een structuur in de Bijbel zit. Er zijn dingen die vaststaan. Het gebeurt op de bestemde tijd. En of men dat nou wil of niet, de bedeling van de wet is voorbij en heeft plaatsgemaakt voor de bedeling van de genade. Het heeft plaatsgemaakt namelijk voor de vervulling van de belofte. En dat staat opdat wij de belofte zouden verkrijgen. Oftewel, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Nou, dat is waar het om gaat. Dus, kinderen zijn onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Niet door het kind bepaald, maar door de vader bepaald. Niet Israël bepaalde tot hoe lang Israël onder de wet zal blijven. Maar het is God geweest, de gever van de wet, die bepaald heeft hoe lang men onder de wet zal blijven. En hij is degene die de wet gaf. Hij is degene die de wet terzijde stelt. Of beter nog, hij is degene die de wet vervult. Nou, dan komen we in vers 3. Dan staat alzo wij ook. Zo begint het vers. Galaten 4, vers 3. Alzo wij ook. Dat wil zeggen dat het beeld van het kind wordt toegepast op wij. En dat is diezelfde wij als het onze uit vers 24 van het voorgaande hoofdstuk. Eerste persoon meervoud noemen we dat. Hè? De wet is onze tuchtmeester geweest tot op Christus. Oftewel, laten we vers 23 maar lezen van hoofdstuk 3. Er staat nog eer het geloof van waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Wij zijn niet heidenen, maar wij zijn de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Kortom, wij zijn de Joden in dit geval. Paulus als Jood die zegt wij waren onder de wet in bewaring gesteld. Nou, kortom, wij waren het niet. Zoals wij hier zijn, wij waren niet onder de wet in bewaring gesteld. Dat is een duidelijke zaak. Maar Israël wel, en daarom staat het er ook. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot op Christus. En dan vers 25. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Nou, en over datzelfde wij gaat het uiteraard in vers 3 van hoofdstuk 4. Alzo wij ook toen wij kinderen waren. En de zaak is dat Israël kind was. Of dat de Israëlieten kinderen waren in geestelijk opzicht onder de voogden en verzorgers, namelijk onder de tuchtmeester, namelijk onder de wet. Want voor kinderen gelden regels. Ze verschillen niet van een dienstknecht en ze zijn onder de regels van het huis geplaatst. De ouders bepalen wat kinderen moeten doen en wat ze moeten laten enzovoort. Dat wil niet zeggen dat kinderen zich veel aan gelegen laten liggen, dat is weer wat anders. Maar het gaat erom dat de ouders het recht hebben, zelfs de plicht hebben, om die regels te bepalen. Omdat het namelijk kinderen zijn. Het is misschien goed om dat eens een keer te zeggen. Het heeft met het onderwerp niet zoveel te maken. Maar niet alleen hebben de ouders het recht, ze hebben de plicht om dat te doen. Ze hebben de plicht om hun kinderen, juist omdat het kinderen zijn, te beschermen. Want daar gaat het om. Door die regels worden ze beschermd. Nou. Alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar, ja, dienstbaar gemaakt, maar er staat eigenlijk, waren wij in slavernij gebracht, dienstbaar gemaakt. Men was namelijk dienstknecht, oftewel slaaf gemaakt. Dus wij waren dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Israël was in slavernij onder de wet. Ja, ze waren immers slaven. Een kind verschilt in niks van een dienst, net van een slaaf. Dus Israël was in slavernij onder de wet, juist omdat het kind was. En dan staat hier, alzo wij ook, toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Kijk, de beginselen van de wereld zijn de gewoon eenvoudige beginselen, namelijk, gij zult God lief hebben. Ja, gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken, enzovoorts. Zo er enig ander gebod is, zou de apostel Paulus nu zeggen. Dat zijn eerste beginselen van de wereld. Dat wil zeggen, het zijn principes die rusten op de oude schepping, de wereld. Er zijn ook regels die rechtstreeks in de meest enge en letterlijke zin van toepassing zijn op de wereld. Het is voor iedereen duidelijk, voor mij net zo goed, dat de samenleving in deze wereld niet mogelijk is zonder deze regels. En dat er van onze samenleving zo weinig terechtkomt, is inderdaad omdat deze regels niet gehanteerd worden. Ja, begrijpt u me nou goed? Begrijpt me nou goed? Ik zeg niet dat het moet. Ik leg deze wetten niet op aan onze samenleving. Ik stel alleen vast dat een wereld, een samenleving, alleen kan bestaan op basis van deze beginselen. Als een schepping zijn schepper niet lief heeft, komt er van die schepping niks terecht. Zie? En als men elkaar doodslaat, ja, wat valt er dan te leven? Als men geen respect heeft voor leven, dan kun je ook niet leven. Snap je wel? En als je geen respect hebt voor elkaars bezit, welk bezit heb je dan zelf eigenlijk? Dan is een bezit niks waard, immers. Dus gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet echt breken. Wat heeft want een huwelijk is een samenleving. Wat heeft zo'n samenleving, zo'n verbintenis, zo'n trouwbelofte voor zin als het gewoon maar weer ontbonden kan worden? Het heeft geen zin, maar het is zinloos. Het verliest zijn betekenis. Hey? En dat weet men heel goed. Daarom staat het huwelijk bepaald niet meer hoog aangeschreven, ook in Nederland niet, hè? Het verliest aan waarde, zou je kunnen zeggen, devalueert. Net als de gulden overigens. Maar goed. En gij zult geen valse getuigenis spreken. Ja, als we elkaar alleen maar lopen te belasteren en over elkaar lopen te liegen. En begrijp me goed, dat doet bijna iedereen. Maar als je dat doet, wat valt er dan samen te leven? Dan kun je niemand meer vertrouwen. En zo de waard is, vertrouwt hij dan zijn gasten, zoals hij bekend is, enzovoort. Nou, daar kun je niet mee leven. Wat zijn die principes van de gelovigen waar ik het nu over heb? Die zijn veel hoger, hoor. Onze principes zijn niet, gij zult de Heer uw God lief hebben, of gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken, enzovoort. Dat zijn niet de principes. Dat zijn de principes van de oude schepping. En wij zijn niet zo'n oude schepping voor God. Wij leven als gelovigen voor God, als eerstelingen van een nieuwe schepping met veel hogere normen. Ja. Dat is ook wat de Heer tot zijn discipelen zegt. Hij zegt, gij lieden gelooft in God. Dus het eerste artikel van de wet. Gij lieden gelooft in God. Hij zegt, gelooft ook in mij. Wij geloven niet alleen in God als schepper van hemel en aarde. Wij geloven in de Heer Jezus Christus, de erfgenaam, de Zoon van God, die onze verlost is. En die ons juist verlost heeft uit deze oude schepping van hemel en aarde. En die ons eerstelingen gemaakt heeft van een nieuwe schepping. Zie. Wij hebben niet alleen onze naasten lief, wij hebben zelfs onze vijanden lief. Wij geven niet alleen onze tienden, wij geven ons helemaal. Ik noem maar even iets wat me zo te binnen schiet. Dat is een groot verschil. Wij brengen niet een offer eenmaal per jaar of op grote verzoendag of zo. Of bij een speciale zonde die we gedaan hebben, zoals dat onder Israël het geval was. Maar van ons wordt verwacht dat wij onze lichamen, zegt Romeinen 12. Niet het lichaam van een van onze huisdieren of van onze kudde. Maar dat we onze lichamen stellen tot een God welbehagelijk offer. Kortom, er staat zelfs tot een levend offer. In plaats van een doodoffer. Begrijpt u wel? Er gaat daar mijlen ver bovenuit. En als ik dan soms bewijzen van spreken, wat sommigen noemen dat zo, met de wet de vloer aanveeg, is dat niet omdat die wet niet heilig, omdat ik die wet niet heilig zou vinden. De wet is heilig, de wet is rechtvaardig, de wet is goed, staat er in Romeinen 7, Romeinen 8, en ik onderschrijf dat volkomen. Uiteraard. Maar wij kennen veel hogere normen. En hoe heilig en hoe rechtvaardig en hoe goed de wet dan ook is, hij kan niet zalig maken. Zegt de schrift. Ja. Indien er een wet zou zijn die volkomen kon zalig maken, dan zou de rechtvaardiging uit de werken zijn, zegt de schrift. Maar het is niet zo. Maar wij kennen iets wat nog heiliger, nog rechtvaardiger, nog beter is. Dat is niet de wet, maar dat is de wetgever. Namelijk, dat is God zelf. Of laten we dichter bij huis blijven, dat is onze Heer Jezus Christus. Niet de middelaar van het oude verbond, maar de middelaar van het nieuwe verbond. En het moet duidelijk zijn dat hoe goed een kind ook opgevoed wordt en in hoe goede huishouding hij ook leeft en naar wat voor een goede school hij ook gaat, het moet duidelijk zijn dat het een tijdelijke zaak is en dat het kind pas werkelijk volwassen is en aan zijn doel beantwoord wanneer hij die wet en die school niet meer nodig heeft en wanneer die huisregels niet meer op hem van toepassing hoeven gebracht te worden. Als we tegen een kind zeggen, je moet om 10 uur 's avonds thuis wezen en later niet, dan doen we dat omdat we vinden dat het na 10 uur niet meer zo vertrouwd is buiten de deur. Hè? Ja. Toch? Is het zo. Maar als een kind volwassen wordt, dan is het zover dat het zelf al weet waar het gaan en staan kan. Dat het zelf zijn weg kan vinden en dat het niet meer beschermd hoeft te worden. En dat is de situatie van een gelovige. Die is niet meer kind. Die is volwassen geworden, dat is waar het hier om gaat. En als men onder een wet geplaatst is of moet zijn, om wat voor reden dan ook, dan is dat een teken van onvolwassenheid in de zin van onvolgroeidheid. Dan mankeert er iets aan. En natuurlijk, zeg nogmaals, sommige mensen, daar is dat mee. Die worden niet volwassen, daar heb ik alle begrip voor, daar gaat het ook niet om. Maar ik stel alleen vast dat het niet zo hoort. Het hoort zo te zijn dat de regels en wetten op een gegeven moment volstrekt overbodig geworden zijn. En als iemand werkelijk tot volle aanvaarding, hoor wat ik zeg, om met broeder in Spaans te spreken, hoor wat ik zeg. Als iemand tot werkelijke aanvaarding van de Heer Jezus Christus komt, dan heeft hij geen wet meer nodig. En dat is niet wat ik zeg, dat is wat de schrift zegt. Dan is hij volwassen in de zin van, dan heeft hij volmaakt leven gekregen. Dan hoeft tot hem niet gezegd te worden, gij zult de Heer uw God lief hebben, want dat doet hij al. Ja, dan is hij oprecht. Dan dient hij de Heer met zijn heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand, of hoe het er maar staat. Begrijpt u wel? En dan doet zo iemand niet dingen die niet betalen. Nou, bij een enkele gelegenheid misschien, dat kan heel goed. Natuurlijk kan dat. Iedereen kan struikelen, ook gelovigen struikelen, zegt Johannes. Dat is ook het punt niet. Mogen we blij zijn dat we dan inderdaad leven onder de genade. En dat wij weliswaar zonde hebben, ook als gelovigen. Maar dat het leven, namelijk het bloed van onze Heer Jezus Christus, ons reinigt van elke ongerechtigheid. Daar gaat het om. En daar leven wij onder. Zie je? En dan is er geen wet meer van je mag niet dit, je mag niet dat, je moet niet meer zus, je moet niet meer zo. Het zou wel erg tragisch zijn als we tot gelovigen zouden moeten zeggen, gelovigen, weet u wel dat u niet mag doden? Ja, dat is toch overbodig? Dat weet toch iedereen wel? Zie. En bovendien is het een beetje merkwaardig om zoiets te moeten zeggen tegen iemand die zelf eeuwig leven heeft ontvangen. Wat wij dan ook prediken is niet, gij zult niet doden. Wat wij prediken is dat men nieuw leven kan ontvangen uit de dood, omdat men in feite lang dood is, in zonden en misdaden. Wij strijden niet tegen de dood, wij prediken leven. En dat is toch wat anders hoor. We zijn niet negatief ingesteld, we zijn positief ingesteld. We hoeven mensen niet te bewaren voor het kwaad, maar wij brengen hen het goede. En dat is het verschil. Wij proberen daarom ook niet de mens te verbeteren. Wij geven de mens via onze prediking, via het woord der verzoening wat in ons gelegd is, geven we hem nieuw leven in Christus. Ja. Dat is onze taak. De taak van de gelovige is ook niet te strijden voor een goede wetgeving. Hoe nuttig het ook overigens zou zijn hoor, want daar gaat het niet om, dat erken ik wel. Ik heb ook wel mijn ideeën over wat voor wetten ze in Den Haag zouden moeten aannemen. Daar heb ik best wel ideeën over. Maar als gelovige heeft het geen zin om je er mee te bemoeien. Omdat hoe goed die wetten ook zijn en hoe nauwkeurig men ze ook zou uitvoeren, men wordt er geen kind van God door. Dat wil zeggen, men wordt er niet wordt wedergeboren en men blijft in geestelijk opzicht een kind, een onvolwassen en dus een slaaf. En de bedoeling is dat men eersteling zou worden van een nieuwe schepping. Ja, niet een goed lid van een oude schepping. Ja, nou, dat is het verschil. Ja, sommigen begrijpen dat niet. Ik doe weken mijn best hier om het zo duidelijk mogelijk naar voren te brengen. Precies zoals het hier staat. Alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar, namelijk in slavernij, waren we dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Weet u wat daarover staat? Ik zal het eens opzoeken in Colossense 2 over de eerste beginselen der wereld. Hè? Daar staat in Colossense 2, vers 8, er staat, zie toe dat niemand u als een roof, dat is diefstal, hè, dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie, of door de ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, dat wat mensen elkaar doorvertellen. Naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Wij dienen erop toe te zien dat we niet misleid worden. Dat we niet als een soort van diefstal vervoerd worden, eigenlijk gekidnapt worden, want dat is het eigenlijk. Men wordt ontvoerd, heet het tegenwoordig in Nederlands. Ziet toe dat niemand u als een soort diefstal ontvoeren, dat wil zeggen dat je gestolen wordt van je werkelijke eigenaar, en verleid wordt naar de eerste beginselen der wereld. En daar hoort de wet bij, hoor. Want men moet namelijk gebracht worden bij Christus, dat is wat er staat. En de keus is hier, want het is een tegenstelling, de keus is hier tussen eerste beginsel der wereld, aan de ene kant, en Christus aan de andere kant. Ja. De bedoeling is dat wij kiezen voor Christus en niet voor de beginselen der wereld. Hoe goed die beginselen ook zijn, wij kiezen voor Christus. En Christus is de eersteling van een nieuwe schepping. Zie, dat is dezelfde Galaterbrief, herinnert u misschien, hoofdstuk 1 vers 4. Daar staat dat hij zichzelf, Christus heeft zichzelf voor gegeven voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van God onze Vader. Hij heeft ons uit deze wereld getrokken en ons geplaatst in de hemel. In het koninkrijk van de Zoon zijn er liefde, zegt Paulus, op een andere plaats. Of gewoon gezet in de hemel. Ja. En in de hemel wordt niet de wet voorgelezen. Echt niet. Dat heb ik niet bepaald, maar dat is zo. Zie? In de hemel is vrijheid. Dat is ook geen zonde. Daar ziet gewoon de mens in Christus volmaakt. Volmaakt is het woord in de Bijbel voor volwassen. Volgroeid. In Christus zijn wij volgroeid. Dat staat in dezelfde Colossensebrief trouwens. Goed, daar kan ik nou niet verder op ingaan. Maar er is nu eenmaal verwantschap tussen de Galatenbrief en de Colossensebrief. Maar een keer weer terug tot deze Galatenbrief. Er staat, wij waren, dat wil zeggen, Jodendom, Israël was onder de wet dienstbaar gemaakt onder de eerste beginsel der wereld. Tot hoe lang? Dat stond in het voorgaande vers al, hè? Ja. Namelijk tot de tijd van de vader tevoren gesteld. De Bijbel spreekt dan ook over Israël onder de wet, en over de kinderen Israëls onder de wet, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En dan staat er vers 4, maar wanneer de volheid destijds gekomen is, en dan moeten we even weer opletten, hè? Er zijn mensen die vragen me wel eens, wat is dat, volheid destijds, wanneer is dat? En dan verwart men deze uitdrukking hier, de volheid destijds, met een andere uitdrukking, namelijk uit Romeinen 11, de volheid der heidenen. Want daar staat dat Israël verblind zal zijn, dat de verharding of de verblindheid over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dan verwart men volheid destijds hier met volheid der heidenen uit Romeinen 11. En nog anderen denken aan een andere uitspraak, namelijk uit, ik meen Lucas 21, als ik het wel heb, waar gesproken wordt over de tijden der heidenen. Jeruzalem zal door heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. En die uitdrukkingen, die gooit men door elkaar. Dat is lastig. En ik waarschuw er nu voor, want we hoeven helemaal niet aan andere uitdrukkingen te denken. De volheid destijds die hier genoemd wordt, is gewoon de volheid van de tijd door de Vader tevoren gesteld. Uit het voorgaande vers. Uit vers 2 namelijk. Israël is onder de wet. Gedurende de tijd, of tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. En wanneer de volheid van die gestelde tijd gekomen is, staat er, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Dat is heel eenvoudig. Je moet het vers gewoon in zijn verband lezen. En dat is eenvoudig. Kinderen zijn onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En het wordt toegepast op op Israël en Christus. Want toen de volheid destijds gekomen is, heeft God, want dat is die vader die de tijd van tevoren bepaald heeft, en toen die tijd om was, heeft God zijn zoon uitgezonden om degene die onder de wet waren te verlossen. En dat is dan dat. Dat wil zeggen, God had de tijd tevoren bepaald, en toen die tijd er was, heeft God gewoon gedaan wat hij beloofd had te zullen doen. En zoals God eens, exact na 430 jaar, precies zoals beloofd was, zoals God eens na de bestemde tijd Israël verlost heeft uit de slavernij van Egypte, zo heeft hij vervolgens weer na verloop van de gestelde tijd Israël verlost uit de slavernij van de wet.
Dat is alles.
En het een is een beeld van het ander. En Israël slavernij onder de wet was in Israël wat tichelstenen moest maken. U weet het wel, dat doen wij in Nederland ook. Hè? Bakstenen maken gewoon van klei. Bij ons halen we het uit de Rijn of uit de Waal of uit de Maas. Of ik weet niet waar vandaan precies. Uit de IJssel trouwens ook bij ons in de buurt. En in Egypte haalde men het uit de Nijl dus. Hè? Dat was dat leem wat de Nijl elk jaar weer op de oever wierp. En dat is bij ons op de uiterwaarden ook zo. Dus schept men dat leem of die klei vanaf. En men maakt er bakstenen of dakpannen van of iets dergelijks. Men bakt ze zelf. Nou, Israël deed dat in Egypte. Maar later in de slavernij onder de wet wordt van Israël gezegd dat zij de steen, de natuursteen, de rots die niet wankelt, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, hè, die steen, die hebben ze versmaad. Dus zij waren de bouwlieden, ze hebben die steen versmaad. Maar in plaats daarvan hebben ze geprobeerd hun eigen gerechtigheid op te richten. In plaats van de steen, namelijk Christus, en zijn gerechtigheid aanvaarden, heeft men geprobeerd zelf stenen te maken, in overdrachtelijke zin. In typologische zin dus. Men probeerde zelf stenen te maken. Het was niet nodig, er was een steen. De steenrots is Christus, staat er. De steen die water voorbrengt, de steen die Goliath versloeg, de steen waarop David zijn hof legde, de steen die gezalfd werd, dus de steen ook uit Daniel, namelijk de steen die de hele aarde vulde, die zonder handen was afgehouden, een beeld van Christus allemaal. Het is allemaal hetzelfde beeld, hè? Er zijn veel meer stenen in de Bijbel, natuurlijk de steen voor het graf, die gerold werd, weggerold werd om opstanding tot stand te brengen, enzovoort. Die steen, daar hebben wij het over. De steen, de hoofd des hoeks. De uitverkoren steen, de gefundeerde steen, kortom de kostelijke steen, of hoe die maar genoemd wordt. Men moest die steen niet die God gegeven had, men maakte zelf wel stenen. Weet waarvan waarschijnlijk, hè? Van hout hoor je stoppelen, inderdaad, ja. Van hout hoor je stoppelen, stro dus eigenlijk, van het spul wat gewoon verbrandt. Daar maakte men stenen van. En toen later iemand bij de Heer Jezus gebracht werd, die verlamd was en die door het dak werd neergelaten, staat er dat ze de tichelen. Hier in de Statenvertaling staat dat, dat ze de tichelen terzijde legden, de bakstenen. Of de tegelen, namelijk de dakpannen. De zelfgebakken stenen, zal ik maar zeggen, werden terzijde geschoven, opdat verlost te worden door de Heer Jezus Christus. Dat, daar gaat het hier om. In de volheid des tijds, dat is dus de tijd van de Vader tevoren gesteld, het is dus de volheid van de tijd van de wet, zal ik maar zeggen. In de volheid des tijds heeft God zijn Zoon. Zijn zoon, let wel, het ging over Israël, dat waren kinderen. He? Zolang het tijdens de erfgenaam een kind is, het ging over kinderen. Maar toen de tijd van het kind voorbij was, en toen het kind volwassen moest worden, toen zijn opleiding beëindigd had, hoe je dat maar zegt, heeft zijn zoon gezonden. Want u weet misschien langzamerhand, een zoon is een volwassene. Nooit een kind, in de Bijbel is dat nooit zo. Een zoon is een volwassene. In ieder geval 12 jaar of ouder, maar daarom officieel volwassen, naar de wet. En bovendien, een zoon is niet zozeer een mannelijk kind, maar een zoon is een erfgenaam. Een mannelijke erfgenaam, dat is een zoon. Een dochter is een vrouwelijke erfgenaam, maar een zoon is een mannelijke erfgenaam. Een volwassene, iemand die ook gemachtigd is om de erfenis in ontvangst te nemen, dat is een zoon. En de bedoeling is dat het kind na verloop van tijd een zoon wordt. Zolang het kind is, is het onder voogden en verzorgers. Maar als het een zoon is, dan zegt het: Vader, geef mij mijn deel. En hij wordt vol zelfstandig en hij gaat de wereld in of niet. Maar in ieder geval, hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En God heeft zijn zoon, niet zijn kind, maar zijn zoon, zijn volwassen zoon, heeft hij gezonden staten. God heeft zijn zoon uitgezonden, die geworden was uit een vrouw. Ja, een vrouw spreekt ook over slavernij, hoor. Een vrouw is net als de kinderen dienstbaar aan de man. Ja. In hetzelfde Nieuwe Testament, ik denk aan de Efezebrief, een Colossensebrief, staat in bijvoorbeeld, want het staat op andere plaatsen ook, staat in één adem, dat de vrouw onderworpen is aan de man, dat de kinderen onderworpen zijn aan de ouders. Enzovoort, het is hetzelfde beeld. De vrouw is trouwens een uitbeelding van de schepping, die ondergeschikt is aan God. Dat is nu eenmaal zo, kan het ook niet helpen. Ja. En daarom, de Heer Jezus, geworden uit een vrouw, daarom dienstbaar, staat er trouwens achter, staat gewoon, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Want de vrouw is onder de wet. Israël is de vrouw. De vrouw is een uitbeelding van Israël. En de vrouw en Israël samen zijn weer uitbeelding van de schepping als zodanig. Het is een steeds verdere verbreding natuurlijk. He, maar het is hetzelfde type. Maar de vrouw is door de wet aan de man verbonden, zolang het tijdens de man leeft, zegt Romeinen 7. Ja, daar gaat het hier om. De Heer Jezus geboren uit de vrouw, uit Maria zeggen wij. Ja, of breder, hè, uit Israël, de vrouw. Ja, dat huwelijk. Uit die dienstbaarheid, uit de slavernij, zullen sommigen zeggen. Maar inderdaad, hij is daaruit geboren, uit een vrouw, geworden onder de wet, want de Heer Jezus leefde onder de wet. En er was een gehoorzaamheid aan de wet verschuldigd. Ja, niet aan de wet van de fariseeën, maar aan de wet van God. Er zat nog wat verschil tussen de wetten die de godsdienstige leiders van die dagen hanteerden en de wet die God zelf hanteerde. Daar had men dan ruzie over. De Heer heeft nooit gezegd dat hij niet leefde onder de wet of niet verplicht was zich aan de wet te houden. De discussie ging erover dat de Heer niet verplicht was zich te houden aan de wet van de fariseeën. Niet aan de wet van de godsdienstige leidslieden, ook al noemen ze zich misschien heilige vader, maar onderworpen aan de wet van God zelf. En dat wijkt toch nogal af hoor. Want de Heer zegt, heb je niet in de wet gelezen? En als ze hem kwalijk nemen dat hij iemand geneest op de Sabbat, heb je niet in de wet gelezen dat men zelfs iemands os en ezel moet redden als die struikelt of in de sloot raakt of zo? Heb je dat niet gelezen? Staat in de wet. En mag je dan alsjeblieft ook een mens redden? Ja, nee, van de fariseeën mocht het niet. Ze waren nog roomser dan de paus, zeggen we dan in goed Nederlands, hè? Ja, ja, dus dat soort uitdrukkingen schieten met deze dagen te binnen natuurlijk. Maar ik bedoel niets lelijks te zeggen, maar zo is het nou eenmaal. Men maakt wetten buiten Gods wet om, maar de Heer Jezus was onderworpen aan de wet. Dat staat hier ook. Hij heeft dan ook de wet vervuld. Hij leefde onder de wet. Hij werd een dienstknecht van God. Hij wordt ook genoemd zo. De knecht, de slaaf namelijk, de knecht des Heren. De knecht van Jehovah. En in die dienstbaarheid heeft hij geleefd. En heeft die dienstbaarheid vervuld. En er daarom een einde aan gemaakt. Want de Heer Jezus staat dat hij geleefd heeft niet alleen onder de wet, maar dat hij bovendien verzocht is geweest als ook wij. Hij heeft als mens geleefd onder de eerste beginselen van de wereld. Hij wel. Hij kon het. En hij heeft dat ook volbracht. En juist daardoor heeft hij verlossing tot stand gebracht. Of mede daardoor, want er zijn nog een paar dingen die dan genoemd zouden moeten worden. Eén daarvan is natuurlijk dat hij geloofde en daardoor heeft hij verlossing tot stand gebracht. Maar beide is waar natuurlijk. En daarom wordt hier de aandacht op gevestigd. Hij heeft geleefd onder de wet. Hij werd geboren uit de vrouw. Ja, een Jiddische mama zou ik bijna zeggen. Ik zeg dat niet om ergens een spot mee te drijven, maar om te laten zien dat de vrouw in Israël een heel belangrijke plaats inneemt, zelfs in het godsdienstige leven. En dat komt omdat Israël zelf eigenlijk de vrouw van Jehovah, de vrouw van de schepper is. Vandaag de dag is het nog steeds zo dat als je moeder een Jodin is, dan ben jij een Jood. Nou, of een Jodin uiteraard. Maar niet de vader is bepalend, maar de moeder is bepalend. Dat is heel gek natuurlijk, omdat de lijn van erfgenamen loopt wel degelijk via de man. Maar het lidmaatschap van het volk, het burgerschap, het burgerrecht van Israël wordt bepaald niet via de man, maar via de moeder, via de vrouw. En dat komt omdat Israël zelf die vrouw is. En vandaar, de Heer Jezus is geworden uit een vrouw. En de Heer zegt weer van Johannes de Doper, van alle die uit vrouw geboren zijn, is niemand meerder dan, enzovoorts. Hè? Het vrouwen, ja. Deze oude schepping, uit dat wat dienstbaar gemaakt was. Zie, dat de dienstmaagd, ja, dat wordt van Maria ook gezegd, de dienstmaagd, de slavin. Niet letterlijk, maar in overdrachtelijke zin wel, onderworpen aan haar Heer, aan God zelf dus. En daarom bracht zij voort. Nou goed, de Heer is geworden uit een vrouw en daarom onder de wet. En waarom was dat dan? Dat staat er. Waarom is hij geboren? We zouden dat moeten bedenken bij Kerstmis. Waarom werd hij mens? Wel, hij werd mens om te sterven. Ja, hebben we vroeger nog eens moeten leren. Hè? Hij werd mens om te sterven. Dat is het belangrijkste. Want mensen sterven nou eenmaal. Ja. Hij was mens om te sterven. En juist door zijn sterven werd hij bevrijd van de wet. Waaronder hij geboren was. En door zijn sterven worden daarom ook wij bevrijd van de wet. Van de oude schepping. En uit bevrijd van de eerste beginselen van deze wereld. En dat geldt des te meer voor iemand die een Jood is en onder de wet geleefd heeft. En daar staat er. Opdat hij, hij is geboren, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Verlossen waarvan? Als nou iemand onder de wet verlost wordt, waar wordt hij dan van verlost? Ja. Ja, ik vraag het om u het antwoord te laten geven, anders krijg ik het weer op mijn kop. Hè? Ja, dat doe ik expres. Geef zelf het antwoord. Maar als iemand onder de wet leeft en die wordt verlost, waar wordt hij dan van verlost? Van de wet uiteraard. Dat kan iedereen lezen in deze Bijbel, hoor. Of in zijn eigen Bijbel. Men moet namelijk van de wet verlost worden. Staat trouwens dat die wet een vloek was, maar dat hebben we al eerder gelezen. Daarom moet men ervan verlost worden. Omdat de wet de mens ter dood veroordeelt. Die onder de wet is een mens schuldig. Daarom moet hij onder de wet, of van die wet verlost worden. Dat is wat we in Nederland ook doen, hoor. Of we het er nou weer eens zijn of niet, daar gaat het nou niet om, maar dat gebeurt wel. Ja. Als bepaalde wetten te veel worden overtreden, zeggen we, we moeten die wet maar veranderen. Hè? We hebben een wet in Nederland, ik herinner me dat niet zo goed, maar ik word er nog wel eens op gewezen. We hebben een wet in Nederland dat we niet harder mogen rijden dan 100 km per uur. Terwijl het erop lijkt alsof we niet zachter mogen rijden dan 100 km per uur. Want je rijdt 100 of harder. Dat is gewoon, dat is gebruikelijk. Bij u niet natuurlijk, maar daar hebben we het nu niet over. Maar dat is wel normaal. En wat zegt men dan? Och, laten we die wet maar veranderen. Want dan hebben we minder wetsovertredingen. Ja. Dat is ook een manier natuurlijk. En zo gek is dat ook niet hoor, eerlijk gezegd. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe. Hè? We kunnen zo moeilijk het gebruik van zogenaamde soft drugs. Zogenaamd, hè? Soft drugs. Hash en zo is dat geloof ik. Marihuana. Allemaal van die woorden die ik niet eens kan uitspreken. Maar de strijd tegen het gebruik van die middelen, dat hebben we verloren. Dat kunnen we ook niet meer goed tegengaan. En wat doen we dus? We verbieden het niet langer. Dan hoeven we het ook niet meer te bestrijden. En hoeven we ook niet meer te zeggen dat we het niet kunnen bestrijden. Nou, zoiets, hè. Zoiets is het in verband met de wet. Een mens leeft onder de wet, maar hij kan daaronder niet leven. Dat is een strijd die hij bij voorbaat verloren heeft. Daarom moet hij ervan verlost worden op een of andere wijze. En God verlost de mens daarvan. En heeft dat gedaan in de volheid des tijds, de bestemde tijd. God heeft namelijk op de tijd die je zelf bepaalt, het zijn zoon gezonden. Uit een vrouw en onder de wet. Opdat hij degenen, meervoud, die onder de wet waren, verlossen zou. Wie waren dat die onder de wet waren? Nou, als ik het aan Paulus zou vragen nu, dan zou je zeggen, wij. Want daar heeft hij het over. Wij. Hij zegt steeds over wij. En dat zegt hij ook. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, dat zijn wij. Paulus en de zijnen, de Joden. En daarom gaat hij verder met, en opdat wij, dat zijn degene die onder de wet waren dus, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En dat is nou zo jammer dat het zo vertaald is, want nou snapt niemand er meer wat van. Dat is eigenlijk heel erg dat het zo vertaald is, want het staat er namelijk niet. Er staat, dat voor die hele uitdrukking aanneming tot kinderen, staat één woord in het Grieks, hyotesos. Dat is afgeleid van hyos, en dat betekent niet kind, dat betekent het nooit, en het wordt ook nooit zo vertaald eigenlijk, dat betekent zoon. Niet kind, maar zoon. Het is gewoon het woord zoon wat in ditzelfde vers, of in het voorgaande vers al gebruikt werd. God heeft zijn zoon uitgezonden. Hyos. God heeft zijn zoon uitgezonden, opdat wij de hyos. God heeft zijn hyos uitgezonden, laat ik het zo zeggen. Opdat wij de hyotesos verkrijgen zouden. God heeft zijn zoon gezonden, opdat wij zonen zouden worden. Hyotesos betekent letterlijk. Hyos is zoon en tesos komt van het woord dat wij ook kennen, een these, namelijk een stelling. Ja, een these. These, antithese, synthese enzovoort, kortom, een stelling. En huiotese betekent een zoonstelling. Of, wat eenvoudig verklaard, een aanstelling tot zonen. Niet aanstelling tot kinderen, maar aanstelling tot zonen. En dan moet u het weer goed begrijpen. Als u een Engelse Bijbel zou lezen, zou u hier lezen het woord adoptie. Adoption. Adoptie. Maar het gaat er niet om dat wij aangenomen kinderen zouden, of aangenomen zonen zouden worden. Dat denkt men, daarom vertaalt men het ook zo. Maar het staat er niet. Het gaat ook niet om een aanneming als kind. Het gaat om een aanstelling. Thesos, niet, dat is niet nemen, maar dat is stellen. Een aanstelling als zoon. Maar men kent het Bijbels principe niet. Dat is namelijk dat het kind, wanneer het 12 jaar is en er verder niks aan mankeert, tot zoon officieel gesteld wordt. Dus bar mitzwa in het Hebreeuws. Bar is eigenlijk, nou is eigenlijk Aramees min of meer, maar het betekent zoon. Niet kind, zoon. En de zoonstelling wil dus zeggen dat iemand als meerderjarig erkend wordt, officieel. Vanaf nu is hij volwassen en hij krijgt officieel deel aan de bezittingen van de vader. Dat is de gedachtegang. En wat gelovigen ontvangen, doordat ze van de wet bevrijd zijn, met name dat ze van de wet bevrijd zijn, is de aanstelling tot zoon. Dat is heel gemakkelijk. Men is kind en dus onder tuchtmeesters, kortom onder de wet. En zodra de wet vervuld is en de tijd verlopen is die de vader gesteld heeft, wordt het kind aangesteld als zoon. Heel gemakkelijk. Wij kennen die principes niet meer. En ook onze woordenboeken laten ons inmiddels in de steek. Want in het Nederlands weten wij het verschil niet meer tussen een jongen en een zoon. Het verschil is dat een jongen is minderjarig en een zoon is meerderjarig. Ja, heel eenvoudig hoor. Ja, in het tegenwoordige Nederlands niet meer, maar in het vroegere Nederlands wel, in de klassieke talen ook wel degelijk. En daar gaat het erom. Kinderen moeten aangesteld worden als zonen. De bedoeling is dat het kind opgroeit tot zoonschap. Dat wil zeggen dus ook dat de bedoeling is dat degenen die eerst leven onder de wet, uiteindelijk van die wet bevrijd zullen worden omdat het ook niet meer nodig is. En de bedoeling is geweest dat Israël niet meer zou zijn onder de wet, maar zou leven onder de genade God en vrijheid zou ontvangen. Niet onder een oud verbond uiteraard, maar dus onder het nieuwe verbond. En dat op de voorgeschreven tijd, want er is dan tijd voor. 12 jaar in verband met het kind in het algemeen. Maar het gaat om het principe dat 12 spreekt over heerschappij. Als de 12 voorbij is, dan is men aan heerschappij, daar gaat het om. En dan is men van de dienstbaarheid onder de heerschappij van de wet, zal ik maar zeggen, is men verlost en komt men tot volwassenheid. Eigenlijk tot eenheid, maar dat is wat moeilijk uit te leggen. Nou, dus heel simpele zaak. De Heer is geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, onder dat kindschap, zal ik dan maar zeggen, in slavernij, in dienstbaarheid. Opdat hij degene die in die slavernij onder de wet waren, verlossen zou. En wat houdt die verlossing dan in? Wel, dat men aangesteld wordt als zoon. Dus niet aanneming tot kinderen moet het zijn, maar het moet zijn aanstelling tot of als eigenlijk, aanstelling als zonen, want zonen worden aangesteld, niet geboren. Heb je wel eens gelezen? Een kind is ons geboren. Juist, nou, dan heb je het verschil. Kinderen worden geboren, zonen worden gegeven aan iemand of aangesteld, dat is heel eenvoudig. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat degene die tot zoon wordt aangesteld, gewoonlijk eerst geboren is. Dat wil zeggen dat die zoon geboren werd. Maar niet als zoon, maar opdat hij zoon zou worden. Vandaar dat er best gesproken kan worden in de Bijbel over de geboorte van een zoon. Maar dan gaat het om de geboorte van iemand die later zoon zou zijn. Het doet dus niks af aan de oorspronkelijke betekenis. Het kind wordt geboren, de zoon wordt gegeven. Nou, dat is het. Ja. Kijk, en daarmee is ook het verhaal zoek van bijvoorbeeld de dat Jehovah's getuigen, die zeggen dat de Heer Jezus een aangenomen zoon van God geworden is. Jezus van Nazareth is door God geadopteerd, zegt men. God heeft hem aangenomen als zoon. Hij is niet uit God geboren, zegt men, maar God heeft hem aangenomen. Het is dus eigenlijk een onechte zoon. En dat grondt men op dit soort uitdrukkingen ook. Dus dat is heel eenvoudig. Er bestaat ook in de Bijbel steeds aanneming tot kinderen. Een aangenomen kinder of aangenomen zoon. En God vond Jezus van Nazareth zo'n aardige man, dat hij dacht van, die zal ik tot mijn zoon verheffen. En daarom logen men de godheid van Christus. Hij is gewoon mens, zoon van Jozef en Maria. Maar door God als zoon aangenomen. Maar zo ligt het niet. Men begrijpt, ook zij begrijpen dat begrip aanneming tot zonen niet. Het is een aanstelling van hen die juist eerst uit de ouders geboren zijn tot erfgenaam. Het is niet een aanstelling tot kind, want kinderen worden niet aangesteld. Maar kinderen worden aangesteld tot zoon, want zonen worden aangesteld. Dat is heel eenvoudig. Oftewel, nog een keer, een zoon is een erfgenaam. Maar wie is de erfgenaam? Uiteraard de natuurlijke afstammelingen. Maar pas als die afstammelingen meerderjarig zijn en toerekeningsvatbaar. Nou, daar gaat het om. Israël wordt aangesteld als erfgenaam nadat het verlost is van de wet. En zolang het onder de wet was, wordt het beschouwd als kind. Weliswaar een slavernij, dienstbaar gemaakt aan God, inderdaad. Maar niet vrij en daarom geen erfgenaam, nog een kind. Tot de bestemde tijd. En de tragiek is dat toen de bestemde tijd kwam, ging het met Israël net als met zoveel kinderen. Ze willen niet volwassen worden. Ja. Er zijn mensen die nooit volwassen worden. Die willen ook niet. Zoeken altijd steun bij een ander. Vragen altijd aan de ander wat ze doen moeten. Weten zelf geen beslissingen te nemen. En als ze die nemen en het blijkt verkeerd te zijn, geven ze een ander de schuld. En als ze geen werk kunnen vinden in de maatschappij vandaag, dan geven ze de maatschappij de schuld. Of de overheid, of weet je veel wie. Ja, die beschouwen zichzelf als, dat weten ze niet, maar dat zeg ik nu even, die beschouwen zichzelf als kinderen. De verantwoordelijkheid ligt gewoon bij de volwassen mens zelf. Ja, dat is waar hoor. Dat is echt zo. De verantwoordelijkheid ligt bij de volwassen mens zelf. Hij moet besluiten. Hij moet ook kiezen wie hij zal dienen. Niet de regering hier in Den Haag moet kiezen of Nederland de Heer zal dienen of niet. En ook niet gebeurt het via stemming in de Kamer, zoals sommigen kennelijk menen. Als gelovigen maar de meerderheid van stemmen krijgen in de Kamer, dan bekeert Nederland zich tot de Heer. Dat is maar onzin. De individuele mens, die heeft zijn verantwoordelijkheid en die zal moeten kiezen wie hij dient. Namelijk zichzelf of God, een van twee. Nee, of Satan, want daar komt het op neer. Of God, een van twee. Men moet kiezen. Kiest nu heden wie gij dienen zult. Iemand die volwassen is, die weet wat hij kiezen moet. En iemand die verkeerd kiest in dit geval, is kennelijk niet volwassen. Want een beetje volwassen mens zou moeten weten wie hij moet kiezen te dienen. Namelijk degene met de beste papieren. Deze papieren, namelijk 1200 bladzijden heb ik hier voor me. Dus degene met de beste papieren, daarvoor moet je kiezen. Hij is degene die het langst leeft. Hij is degene die altijd leeft, staat er, om ons barmhartigheid te bewijzen. Hij is degene die alles, ons alles kan geven wat wij nodig hebben. Hem dienen wij. En niet als kind, maar als vrije. Als degene die bewust de keuze maken. Dat is de bedoeling. En u weet hoe het gaat met religieuze mensen. Niet alleen in de wereld is het zo, met godsdienstige religieuze mensen ook. Ze schuiven de verantwoordelijkheid af. Ze zeggen, ik weet niet, ik ken u niet, gelukkig. Niemand vertelt mij wie u bent, dus ik ken u alleen van gezicht een beetje. Sommigen van naam, dan houdt het op. Maar laat ik u dan eens wat vertellen. Er zijn zoveel verontruste kerkgangers vandaag aan de dag. Ja? Maar waarom kiezen die mensen dan niet zelf wie zij dienen? Waarom schuiven ze de verantwoordelijkheid af op hun predikanten? Nou, of nog hoger, weet je veel. Dus zo kun je nog een end door natuurlijk. He? Waarom schuift men dat af? En mensen zelf mans genoeg om te kiezen. God verwacht ook van de mens een keuze. Zie? God beschouwt de mens als verlost van de wet. Hij heeft aan de wet een eind gemaakt. En hij verwacht aan van de mens die volwassen is en een keuze maakt. En zelf bepaalt wie hij dient. Want dienen moet hij toch. Ja, mensen willen graag de baas spelen, dat is waar. Maar daar hebben we het nou niet over. Dat lukt hem nooit. Hè? Nee. En mensen moet dienen, wie dan ook. Zo is hij gemaakt, hij is de schepper niet, dus is hij onderworpen. En de vraag is, wie dient hij? En laat hij zijn verantwoordelijkheid niet afschuiven. Nogmaals, als u in de hemel komt straks, dan vraagt God niet aan u bij welke kerkgenootschap bent u aangesloten geweest. Nee. De kans is zelfs groter als u een kerkgenootschap noemt, dat de Heer zegt, nooit van gehoord. Ja, hij was er ook niet lid van, bedoel ik maar. Dat is toch heel eenvoudig. Elk mens met een beetje gezond verstand weet dat, toch? Dat is een simpele zaak. Het wordt wel niet hardop gezegd gewoonlijk, maar laat ik het dan eens hardop vertellen. Kies wie gij dienen zult. Schuif niet de verantwoordelijkheid af op anderen die het verkeerd doen. Ik ben ervan overtuigd, als wij in die positie zouden staan van degene die wij nu veroordelen, dan zouden wij het ook verkeerd doen. Kunnen die mensen soms niet eens kwalijk nemen, ook nog. Bovendien, als de leidslieden het fout doen, zo wat. Als er niemand is die ze te lijden hebben, dan werkt er toch niks uit. Ja. Mensen zeggen lelijke dingen over de paus vandaag aan de dag. Maar als er niemand was die deed wat de paus zei, zal ik maar zeggen, was die paus ook maar een man net als u en ik, hoor. He? Dat is hij trouwens ook, maar dat weet hij nog niet. He? Ja. Ja, dat is waar. Nou goed, daar komt hij ongetwijfeld vanzelf achter. En die verantwoordelijkheid zal bijzonder groot zijn, hoor. Maar goed. Kijk, de zaak is dus deze, dat u in uw Bijbel eigenlijk erbij moet schrijven dat in vers 5 gesproken wordt, niet over aanneming tot kinderen, want wij zijn geen aangenomen ondergeschoven vondelingen. Nee, zijn wij niet. Nou, misschien letterlijk, dat zou kunnen, maar dan nog zeg ik, dat zijn wij als gelovigen niet. Wij zijn aangesteld tot erfgenaam, tot zonen. Staat er trouwens achter, voor degenen die het niet begrijpen, staat het erachter. Er staat namelijk in vers 6, en overmits, dat is een moeilijk woord voor omdat, en omdat gij zonen zijt, want dat staat er in de grondtekst hoor. Niet kinderen, maar zonen, de nieuwe vertaling heeft dat, dacht ik ook. En omdat gij zonen zijt, zo heeft de God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Begrijpt u wel? Wij zijn zonen en daarom heeft God de geest zijn zoons in ons gegeven. Heel eenvoudig. De geest die in zijn zoon is, in de Heer Jezus Christus, die geest is ook in ons, want wij zijn ook zonen. Kortom, de geest van Christus is in ons. Ja. En omdat Christus heilig is, heet die geest van Christus Heilige Geest. En omdat wij heilig zijn, geheiligd zijn in Christus, heet de geest die in ons is, Heilige Geest. Ja. En omdat die door God gegeven wordt, omdat die de Vader is van zowel onze Heer Jezus Christus als ook van ons, heet die geest de geest Gods. Er zijn meerdere namen, maar het gaat om hetzelfde. God heeft de geest zijn zoons in ons gegeven omdat wij zonen zijn. Juist niet omdat wij kinderen zijn, zoals deze vertaling zou doen vermoeden, maar omdat wij zonen zijn. En daar staat in dat die geest roept in onze harten Abba. In het Hebreeuws namelijk, dat is Hebreeuws, hè? Abba. Vader. We spreken God aan met Vader, niet omdat we deel uitmaken van een schepping die door God gemaakt is, maar omdat we deel uitmaken van een nieuwe schepping, omdat we zijn in Christus. En daarom heet God ook voor ons de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, Efeze 1 vers 1. Gezegend, nee vers 3 is het, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft, want wij zijn zijn zonen, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus uiteraard. Want Christus is die zoon en wij zijn in hem en daarom zijn we ook zonen, zijn met dezelfde zegeningen gezegend en zullen met dezelfde zegeningen gezegend worden. Ja, niet uit werken uiteraard, hè. Nee, uit genade. Ja. omdat God beloofd heeft. Een belofte gedaan heeft aan Abraham. Dat de gelovigen de erfgenamen der wereld zouden zijn. En in Christus zijn we erfgenamen. En Christus is de erfgenaam der wereld geworden. En wij erven die wereld met hem. Nou, niet nu. Dat is een kwestie van in de toekomst. Wanneer die erfenis ons ook daadwerkelijk ter hand gesteld zal worden. Maar laat ik het zeggen. Laat ik eens een lied aanhalen. Dat doe ik niet veel, want ik ken die lieder ook niet zo goed allemaal. Maar wat denkt u van uit uw bundel van Johannes de Heer? He? Kinderen des konings. Ja, erfgenamen van de koning. Waarom zoudt gij slapen? En een ander lied zegt, glorie. Glorie voor mij. Ja, er zijn maar weinig mensen die het nog zingen vandaag, want dan begrijp ik het lied niet meer. Mensen die waarheid vergeten. Zie, maar toch is het waar. En ik denk een ander lied waarvan ik de melodie helaas niet ken. Ook uit de bundel van Johan de Heer. Waar hij, waar staat. Vrij van de wet. O vreugdevol leven. Niet meer voor Horeb vrezen of beven. Dus zeg nou niet dat ik dat leer, al die dingen. Dat we vrij zijn van de wet. Dat leerde Johannes de Heer ook. De man is bij de Heer inmiddels. En hier in Nederland is iedereen weer vergeten wat er ook alweer geleerd werd. Het is niet een nieuwe leer wat ik breng. Dat is oud. Staat in de Bijbel. Staat in onze zangbundel. Al tientallen jaren. Zie. Maar men is het alweer vergeten. Want men hoort het niet meer. Men durft het niet meer hardop te zeggen. Men is bang voor de massa. Men is bang om een bepaalde reputatie te verliezen. Om niet te spreken over een inkomen, wat men kan verliezen. Maar daar gaat het om. Het is Bijbelse waarheid, bekende waarheid, die we langzamerhand aan het verleren zijn. Maar we dienen goed te beseffen dat dat schriftuurlijk is. We zijn zonen Gods geworden. Erfgenamen namelijk, daar staat er. Volgende vers 7 namelijk. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. Een dienstknecht, dat was namelijk dat kind uit vers 1 immers van dit hoofdstuk. Een kind verschilt er niet van een dienstknecht. Maar wij zijn niet meer een kind, wij zijn niet meer een dienstknecht. Het woordje een bestaat eigenlijk niet in het Grieks. Je zou het ook weg moeten laten uit de vertaling, dat is veel duidelijker. Er staat zo dan, gij zijt niet meer dienstknecht, maar zoon. En voor het geval van niet weten wat een zoon is, staat het erachter. En indien gij zoon zijt, zo zijt gij ook erfgenaam. Want dat is hetzelfde namelijk. Een zoon is een erfgenaam. Van wie erven wij dan? Ja, van God en met Christus. Dus we zijn erfgenamen van God. Mede erfgenamen met Christus. En in zekere zin zijn we zelfs erfgenamen van Christus. Dat klopt ook natuurlijk. Dat is beide waar. De hoofdgedachte is altijd dat we zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Deze verzen namelijk, die komen we ongeveer ook zo tegen in Romeinen 8. Hè? Daar staat namelijk in Romeinen 8, vers 15. Nee, laat ik vers 14 nemen, vanaf vers 14. Er staat, want zoveel als het door de geest Gods geleid worden... Die zijn zonen Gods. Er staat kinderen Gods in deze vertaling. Maar dat heb ik erbij veranderd, want dat staat er niet. Er staat weer huos, hè? Er staat zonen. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, de geest der dienstbaarheid. Wederom tot vrezen, namelijk tot vrezen onder de wet. Men spreekt over de vrezen des Heren. Maar we hebben geen geest ontvangen der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Het is geen reden om bang te zijn voor God. Hij is niet de slavendrijver. Integendeel. We hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Het is hetzelfde woord, huiotesos. Gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba, Vader. Het is net hetzelfde dus als in Galaten 3. Galaten 4, vers 5 en 6. We hebben de geest van het zoonschap ontvangen. En daarom staat er dat die geest met ons getuigt, in ons getuigt dat wij kinderen God zijn. Dat is vers 16, daar staat kinderen, daar is het wel goed vertaald. Want we zijn kinderen, namelijk uit God geboren, maar vervolgens worden we ook aangesteld als erfgenaam, als zoon. En datzelfde, diezelfde uitdrukking, aanneming tot kinderen, dat wil zeggen aanstelling tot zonen, wordt dan ook gebruikt in vers 23 van Romeinen 8. En ik geloof dat u ze dan allemaal hebt op één na, want hij komt ook nog voor, dan heb ik ze wel allemaal gehad, in Efeze 1, vers 5, waar staat dat God ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling tot zonen. Kijk, dat is de leer van de predestinatie. Dat woord staat er ook. God heeft ons gepredestineerd, staat er. God heeft ons tevoren verordineerd tot aanneming, tot zoon, tot kinderen, staat er in de vertaling. Iemand als Calvijn, die begreep er niks van eigenlijk. Men maakt er namelijk van dat God mensen uit de wereld grijpt en ze verkiest of ze bestemt om tot kinderen Gods te worden. Maar dan gaat het niet, kinderen worden niet eens genoemd. Ja, in de vertaling wel, maar in de grondtekst niet. En denk erom, Calvijn die kon beter Grieks lezen dan ik hoor. Nou. Dus je moet het moeten weten. Er staat dat God ons, niet de wereld, maar God heeft ons, namelijk gelovigen. Efeze 1, vers 3. God heeft ons, of vers 5, God heeft ons, namelijk gelovigen, want aan hen is de brief geschreven. God heeft ons, God heeft namelijk gelovigen die kinderen Gods zijn, omdat ze gelovigen zijn, bestemd voor de toekomst om zonen te worden. En niet andersom, God heeft niet ongelovigen bestemd om gelovigen te worden, of God heeft niet heidenen bestemd om kinderen Gods te worden. Nee, God heeft kinderen Gods bestemd om zonen Gods te worden. Het gaat om heel wat anders. Zie, het is niet zo moeilijk. Maar je moet je Bijbel lezen, je moet je niks wijs laten maken, je moet je niks aan laten praten. Je moet de schrift lezen en zien wat er staat en geloven wat er staat uiteraard. God heeft ons tevoren bestemd tot aanstelling tot zonen door Jezus Christus. Ja, dat is wat er staat. En dat tot prijs der heerlijkheid zijn en genade enzovoort. En daar hebben we precies alle vier schriftplaatsen genoemd waar deze uitdrukking voorkomt. Dus het is twee keer in Romeinen 8, één keer in Galaten 4 en één keer in Efeze 1. Aanstelling tot zonen. Maar degenen die tot zoon worden aangesteld zijn uiteraard kinderen. Die volwassen geworden zijn. Kortom, die bevrijd zijn van de wet. En nou ziet hij waar we in wat een moeilijke situatie terechtkomen met deze Galaten. Zij plaatsten zich onder de wet. Maar als je onder de wet leeft, ben je dan een zoon? Nee. Maar het is wel de bedoeling dat je dat bent. En daar zit het probleem. En vandaar, ieder die onder de wet leeft, is zich niet bewust van zijn positie in Christus. Hij is meerderjarig, hij wil het niet worden. Hij wil geen verantwoordelijkheid dragen. Hij zegt dan, ja, maar je moet toch dit, en we moeten dat, en we moeten zus, en we moeten, je moet helemaal niks. Je bent vrij, je bent volwassen. Zie, mijn dochter is pas getrouwd en het huis uitgegaan. Stel je voor dat die nou thuis loopt tegen de man te praten van, ja, maar ik moet van mijn vader dit en ik moet van mijn vader dat. Dat zou toch belachelijk zijn? Je moet helemaal niks. Toen ze thuis woonde, in huis, toen moest ze zich onderwerpen aan de regels van het huis. Maar nou, als het huis uit is, en ook naar onze wet volkomen meerderjarig, moet ze niet aankomen zetten met mijn vader zegt of mijn moeder zegt. Dat heeft er niets mee te maken. Zie, zichzelf verantwoordelijk. En eventueel gehoorzaamheid of onderwerping verschuldigd aan de man. Maar daar gaat het nou natuurlijk niet over. Het gaat om het principe dat men geen kind meer is. En dat is de situatie van de gelovigen. Men is vrij. De vrouw is aan de man gebonden zolang het tijd de man leeft. Maar als de man gestorven is, is ze vrij van de wet des mans. Dat is met Israël gebeurd. De man stierf, de wet is vervuld. Men is vrij. Vrij om zich te verbinden aan een ander, staat er in Romeinen 7. En dat zal ik u dan nog voorhouden. Als wij vrij zijn van de wet, zijn we vrij om ons te verbinden aan een ander. Als wij vrij zijn van de verplichte slavernij onder de wet, als we daarvan bevrijd zijn, dan zijn we vrij om vrijwillig toch te dienen. Ja, vrijwillig God of onze Heer Jezus Christus, onze Verlosser, te dienen. Niet onder de slavernij van het oude verbond, maar onder de vrijheid van het nieuwe verbond. Kent u die wet niet, neem ik uit de wet, hè? Kent u die wet niet die zegt dat elk zevende jaar de slaaf vrij, nee, niet vrijgekocht moet worden. Hij kreeg gewoon zijn vrijheid, hè? Ja. Na zeven jaar, dus elk sabbatjaar, elke zeven jaar op de kalender moest de slaaf vrijgelaten worden. Ik geef u de verzekering dat het nooit gebeurd is, maar het moest wel, het staat in de wet. Ja. Maar als de slaaf nou zei, dat is fraai dat ik mijn vrijheid krijg, maar ik blijf liever mijn heer dienen, uit vrije wil, dan komt dat ook. Ja, en dat zou ik u een mooi verhaal vertellen. Ik weet niet, misschien heb ik het al eens verteld, maar dat kan nooit kwaad, hè. Dan als die slaaf dan zei, ik wil uit vrije wil bij mijn heer blijven, dat is echt verstandig, als je een goede heer heeft. He? Ja, dan hoef je niet op de arbeidsmarkt te sappelen om een baantje, of om een uitkering. He? Dan kan die blijven werken bij een baas die hem dus ook zijn eten geeft, die hem huisvest, die hem helemaal moet verzorgen, want dat moet die baas nu helemaal doen. Dus de man besluit om bij zijn heer te blijven, zijn heer te blijven dienen. En dan moest hij met zijn oor tegen de deurpost. En dan werd er een priem door zijn oor gestoken. Met zijn oor doorboord dus. Werd hij vastgeprikt aan de deur. Aan de deurpost eigenlijk, want dat is hetzelfde in het Hebreeuws. De deur is eigenlijk de deurpost. Nou. En dan mocht hij zijn heer blijven dienen. Waarom moest dat? Wel, weet je wat nou zo eigenaardig is? Dat tot vandaag de dag een ring door een gat in het oor nog steeds officieel de uitdrukking is van slavernij, van dienstbaarheid. Ja, het heeft vele toepassingen gekregen, dat weet ik wel. Maar oorspronkelijk is het zo. Vrouwen dragen oorbellen, dat weten ze niet, anders deden ze het misschien niet meer zoveel vandaag. Maar vrouwen draaien een gaatje in hun oor, dat is de uitdrukking van dat ze zich onderwerpen aan hun man. Ja, ja. En zo'n ring door het oor heet ook een slavenring. Ja, sommigen hebben het ook door de neus, maar dat hoeft niet, hè. Nee, maar door het oor. Weet je nou hoe dat komt? Dat komt omdat men van oudsher bepaalde geestelijke dingen geweten heeft. Kijk, als iemand vrijwillig zich onderwerpt aan een ander, is volgens de Bijbel dus zo, dat hij dan aan de deurpost geprikt moest worden door het oor heen. Nou, over de Heer Jezus staat in een van de psalmen, ik weet niet zo gauw welke, maar het staat in een van de psalmen dat de Heer zegt, gij hebt mij het oor doorboord. Ja. Maar als het oor doorboord wordt, dan is dat eigenlijk niet door het oorlelletje, hoewel dat in de praktijk zo gebeurt, kan ook geen kwaad verder, maar het doorboren van het oor is eigenlijk zo. Niet door het oorlelletje, maar gewoon helemaal het hoofd in, het oor doorboord. Weet u waarom? Omdat het dicht zit. Het wordt geacht dicht te zitten. Mens is namelijk van nature doof. Ja, hij hoort het woord van God niet. Hij is blind geboren en is doofstom. Hij kent de kracht van het woord niet. Ja, dat is echt waar. En daarom zit zijn oor dicht. En dat moet doorboord worden, moet doorgeprikt worden. Er zit allemaal rommel in, spinazie meestal, zoals u bekend is. Maar in ieder geval, het moet... Hè? Nou ja, maar in ieder geval, het moet... Er is iemand die het begrijpt, dat is toch leuk, hè? Ik zal even de microfoon omdraaien. Maar als het oor doorboord wordt, wordt men dus weer horend. Want een geloof is uit het gehoor, en het gehoor is door het woord Gods. Maar als het oor dicht zit, dan hoort men niet. Maar als iemand uit vrijheid, terwijl hij die vrijheid heeft, in vrije wil zich onderwerpen aan de Heer, dan wordt zijn oor doorboord bij die gelegenheid. Want als hij zich namelijk in vrijheid onderwerpt aan de Heer, is dat de uitdrukking van dat hij tot geloof gekomen is en het woord van God gehoord heeft. De Heer die zegt, ik ben de goede herder, mijn schapen kennen mij en ze horen mijn stem. Want hun oren zijn doorboord. Iemand die gelooft in de Heer Jezus heeft het oor doorboord. Van de Heer zelf wordt de Heer zelf zegt over zichzelf in een van de psalmen, gij hebt mij het oor doorboord. Dat wil zeggen, ik ben een gelovige. Ik hou mij aan uw woord, aan dat wat u gesproken hebt. En daarom wordt hij met het oor vastgeprikt. Als hij vrijwillig zich onderwerpt onder een nieuw verbond eigenlijk. Aan zijn Heer. Dan wordt hij vastgeprikt aan de deur. Dat is die deur, dat weet u waarschijnlijk welke deur dat is, hè. Dat is de deur uit Egypte. Weet u nog dat men daar verlost werd uit slavernij en toen moest men door een deur heen. Dat weet u toch, met Pasen. Dat was de deur, dat is heel moeilijk, maar het was de deur die levend geworden was. Een levende deur. Er was namelijk zo, er was eerst iets gestorven, namelijk het paaslam. Dat was gestorven. En het leven, namelijk het bloed, het leven van het paaslam werd overgebracht op de deur. Ja, de deurposten, maar in het Hebreeuws is een dalet, een deur, is namelijk de opening, als het ware. Niet de plank in het gat, maar gewoon het gat zelf. He, dat is het. Dus het leven van het paaslam, en u weet waar het een beeld van is, het paaslam, dat is Christus, staat in 1 Korinthe 5. Het leven van het paaslam van de Heer Jezus Christus werd overgedragen aan de deur, zodat het paaslam als het ware veranderde in een deur. Hij leefde voort, maar als deur. Hij was een deur geworden. De uitgang namelijk uit de slavernij. De deur waardoor men verlost moet worden. Kortom, de deur der schapen uit Johannes 10 is het, geloof ik. Hè? 10, hè? Of 11? Johannes 10, ja, Johannes 10, dacht ik. De deur der schapen. Hij is bovendien de schaapspoort uit Johannes 5. Bij het badwater Bethesda. Waar een lamme na 38 jaar ziekte genezen werd. Weet je nog? Bij de schaapspoort was dat. De deur der schapen, de poort der schapen, is namelijk de levende deur. Ja, dat is de Heer Jezus. Nou, Israël moest verlost worden door die deur heen, een levende deur. En die deur waarop het bloed gestreken was, waar het leven van de paaslam op gestreken was, zo'n deur eigenlijk, daar werd het oor vastgeprikt. Dat wil zeggen, met het oor werd zo'n vrije, zo'n liefdeslaaf noemt men dat tegenwoordig, werd zo'n slaaf dan verbonden met de levende deur. Dat wil zeggen dat het leven van het paaslam over was gegaan de deur, maar het leven van de deur ging over op de vrijwillige dienaar. En zo is het met ons. Dus wij verlost zijn van de wet. Niet eerder hoor. Als wij verlost zijn van de wet, worden wij verbonden met deze levende deur, met de levende Christus. Zie? En er is ons oor open voor het woord van God. En andersom, als ons oor niet doorboord wordt, als ons oor niet open is voor het woord van God, zullen we ook nooit verlost worden van deze slavernij onder de wet. Zie? En dan kun je praten over of men het ermee eens is of niet, of dat het wel nuttig is niet, of dat er ruzie van komt of niet. Daar hebben we niks mee te maken. We hebben te maken met deze beginselen. Dit is Gods weg met de mens. De eerste plaats dat die kind wordt, en dan eigenlijk in slavernij is, maar vervolgens aangesteld wordt als zoon. Ja. En daarom weliswaar God dient, maar uit vrije wil. Dat is de zoon die uit vrije wil de vader dient. Je hebt ook zonen die volwassen worden zeggen, vader geef mij mijn deel en ze trekken de wijde wereld in. En je weet dan hoe het wel afloopt. Hè? Dan loopt het af bij de zwijnen, want dat is hij dan eigenlijk ook geworden. Hè? Ja. Maar je hebt ook zonen die de vader gewoon dienen blijven. Hoewel ze weg mogen. Dienen ze de vader. En dat is onze positie. Niet onder de wetten die voor het kind golden, maar in de vrijheid die geldt voor de zonen Gods. En daar spreekt de Bijbel over, over de vrijheid van en de heerlijkheid van de zonen Gods. Zie? En dat is wat God ons gegeven heeft. Niet een leven onder de eerste beginselen der wereld, maar een leven in alle vrijheid. God heeft daartoe zijn zoon gegeven. Daartoe is het paaslam voor ons geslacht. Opdat wij door de deur in vrijheid zouden gesteld worden. Maar dat we in die vrijheid ons zouden verbinden met de ander. Romeinen 7. Namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Daar staat daar, Romeinen 7. Ja. Ja, we zijn verlost van de wet. Opdat we ons zouden verbinden met een andere man. Namelijk degene die uit de dood is opgestaan, staat er. Ja. En dat is onze levende Heer en Heiland. Ik heb de tijd niet om het allemaal zo uitgebreid te bespreken, uiteraard. Maar ik hoop dat u. Ja, want het kan nog veel uitgebreider hoor, echt waar. Hè? Maar ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Het gaat niet om hoe wij zouden moeten leven, welke regels voor ons gelden. Maar het gaat erom wat de Heer met ons wil. En de Heer heeft ons tevoren bestemd, gepredestineerd, om zonen Gods te zijn. En die overeenkomsten te leven. Dat is niet in slavernij, maar dat is in vrijheid. En over die vrijheid hebben we het de volgende keer. Over 4 weken staat weer.